Oké, dat was de korte introductie. Ik hoop dat iedereen nou een klein beetje idee van een canvas is. Iets om te tekenen. En dat doen we met JavaScript. Laten we ook eens even gaan kijken naar animatie. En dat is dus niet echt een animatieding waar je door kunt zeggen van verplaats dat. Wat ik ga doen om te animeren is eigenlijk datgene wat ik heb weghalen en op een andere plek gaan tekenen. Weer weghalen, weer op een andere plek gaan tekenen, weer weghalen, op een andere plek gaan tekenen. En als ik het snel doe, dan lijkt het net of het beweegt. Dus ik heb hier een canvas. Ik heb een functie die ik aangeroep op het moment dat de pagina wordt ingeladen, waar ik dus mijn canvas en mijn context uitlees. Ik vertel hoe lijntjes en vlakjes eruit dienen te zien. En vervolgens roep ik MoveObject aan. Nou, MoveObject is een functie. Die ga ik met een timeoutje van 100 milliseconden ga ik die elke keer opnieuw aanroepen. En dat doe ik vanaf stapje 1 tot en met stapje 10. Dus ik ga dat 10 keer aanroepen. Dat stapje hoog ik elke keer op, zodat ik elke keer in het volgende stapje terechtkom. En de x-positie waar ik iets ga tekenen, bereken ik dan naar aanleiding van welk stapje ik ben. Dus de eerste keer zal ik het op 30, de tweede keer op 60 enzovoort pixels tekenen. Dus ik ga hem verplaatsen nog een keertje. 10 stapjes, verplaats dat ding. Nou, het zag er nog een beetje schokkerig uit. Maar stel ik ga dat 3 keer zo snel doen, dus ik ga dat onder 33 milliseconden doen. Ik doe er dan 30 stapjes over. Ik zorg dat die stapjes 3 keer zo klein zijn. Dan gaat hij al een stukje soepeler, hè? Dat is in de basis animatie. Oké, een stapje verder. Dit was een animatie waar ik weet wat het beginpunt is, wat het eindpunt is. En dat ding verplaatst zich volgens dat pad wat ik heb opgegeven. Maar niet alles weet ik van tevoren waar het naartoe gaat. In dit geval ga ik dit zou dan een absolute animatie hebben genoemd. Nu ga ik een relatieve animatie maken. Naar aanleiding van waar is dat ding nu en welke snelheid heeft dat ding eigenlijk. En dan weet ik wat zijn volgende plekje is. Maar die snelheid kan aanpassen en dat soort zaken. Het idee is nou dat ik een balletje wil gaan gooien. Er staat weer gewoon een canvas. En ik roep initialize aan. Ik haal dus mijn context op en mijn canvas op. Ik tel weer wat voor kleurtjes er gebruikt moeten worden. Dan ga ik een plaatje ophalen. Dus ik maak een nieuw image element. Ik zet daar de source van. En op het moment dat ding ingeladen is, kan ik me gaan tekenen op de context van de canvas. Ik doe dat altijd pas als die ingeladen is. Want anders droort hij wel, maar heeft hij nog geen plaatje ingeladen. Dus zie je helemaal niks. Die context die heeft dus een draw image functionaliteit waar ik een image mee kan geven en een positie mee kan geven en een grootte mee kan geven. Dus op die manier ga ik daar een plaatje tekenen op een bepaalde x- en y-positie. En de x- en y-positie die wordt dan afhankelijk van mijn muis. Dus ga mijn canvas 2 event handlers aan koppelen. Mouse down, mouse up. En dan vertel ik dat ik wel of niet aan het draggen ben. Dus als ik mouse indruk, dan moet hij denken dat ik ga draggen. En anders, als ik hem weer uplaat, dan moet hij daar weer mee stoppen. En dan bij de mouse move. Gaat hij kijken of dat ik aan het draggen ben. Dan reken ik even de x- en y-positie uit ten opzichte van het canvas. Ten opzichte van het vorm waar die in staat. En dan weet ik de x- en y-positie ten opzichte van het canvas. Het scherm en waar staat mijn canvas ten opzichte van het scherm. Dan weet ik dus de x- en y-positie ten opzichte van het canvas. En dan ga ik het drag-object naar die x- en y-positie die ik net heb uitgerekend. Nou, die functie pakken we er even bij. Het drag-object die gaat op de plek waar de vorige keer de x- en y-positie heb gerekend, ga ik een fill rack doen. Dat betekent dat ik dus de achtergrond weer eventjes eroverheen teken, oftewel het vorige plaatje weghaal. Dan ga ik de nieuwe positie uitrekenen naar aanleiding van die x- en y-positie die ik net met de mouse move bepaald heb. En daar teken ik dan opnieuw het plaatje. Dus misschien heb ik hier een balletje en dat moet dan aan mijn muis blijven hangen als ik aan het draggen ben. En als ik mijn muis loslaat, dan moet hij dat weer stoppen. En je ziet dat performance best aardig is. Oké, nu is het misschien handig dat als ik dan een balletje loslaat, dat hij door blijft vliegen. Dus dat ik hem eigenlijk een zetje kan geven, dat hij zelf bepaalt wat zijn snelheid is en dat hij op die manier dan door blijft gaan. Dat eerste zou ik dan moeten weten wat de snelheid eigenlijk is van mijn muis. Zodat ik ook weet welke snelheid ik dat balletje mee moet geven. Dus dan ga ik bij die mouse move, ga ik de snelheid uitrekenen. En snelheid is afstand gedeeld door tijd. Dus ik moet weten hoeveel x en y positie dat ik verplaatst ben en hoeveel tijd dat ik daarover gedaan heb. Dus ik heb een delta tijd. En dat is het verschil tussen de eindtijd van de vorige en de starttijd van deze. En hetzelfde geldt voor verschillen in x en y positie. Dus als ik verschillen x heb gedeeld door de tijd, dan heb ik de x-snelheid, de y-afstand gedeeld door de tijd, dus de y-snelheid. Nou, die snelheid die kan ik nou gaan gebruiken om het balletje weer te laten vliegen bij een move object. Als hij niet meer aan het draggen is, dan haal ik weer eerst even het vorige balletje weg en dan bereken ik zijn huidige positie naar aanleiding van de vorige positie plus de snelheid die hij had. En dat heb ik dan uitgerekend in pixels per milliseconde en stel ik teken om de 60 milliseconden iets, dan moet ik natuurlijk ook dat maal 60 doen om te zorgen dat hij de huidige of de nieuwe positie uitgerekend heeft. Vervolgens moet hij ook nog stuiteren, want als hij anders op beeld vliegt dan zijn we hem kwijt. Dus op het moment dat hij minder als 0 is of groter dan hoe groot dat mijn canvas is, dan moet de snelheid worden omgedraaid. En hetzelfde geldt aan de y-richting, aan de boven- en de onderkant. En dan teken ik mijn plaatje. En dan roep ik mezelf eraan. Om de zoveel milliseconden. En dan moet ik dus die move object gaan aanroepen op het moment dat ik mijn muis loslaat. Zo. Ja. Het ziet er een beetje mechanisch uit. Hè? Dat ding blijft altijd in dezelfde snelheid doorgaan. En dat soort zaken. Ik wil daar iets levendigers van maken. Dus ik ga een soort van zwaartekrachtachtig iets toevoegen. Ik maak een variabele aan die vertelt dat ik 0,01 pixel per milliseconde kwadraat of zo. Wie heeft van natuurkunde gehad? Het gaat een meter per seconde kwadraat. Maar. Elke keer gaat hij in ieder geval een y-richting de 0,01 van de snelheid afhalen. Dus als ik een y-richting geen snelheid zou hebben, alleen maar een x-richting bijvoorbeeld, dan gaat hij op een gegeven moment een y 0,01, 0,02, 0,03 en dan wordt de snelheid steeds sterker, lijkt het dat hij gaat vallen. En als ik naar boven zou gaan, dan neemt hij steeds verder af en dan gaat hij weer in de y-richting. Dus dat is een beetje het idee, in y-richting elke keer er iets bij optellen. Voor de rest ga ik zorgen dat hij elke berekening dat hij heeft, nog maar 98% over heeft van zijn vorige snelheid. Dat betekent dat hij eigenlijk een beetje langzaam uitfaseert, luchtweerstand of zo. Nou, dan ga ik dan eventjes erin verwerken. Dus de huidige snelheid wordt eigenlijk 98% van de vorige. En in y-richting komt er ook nog de zwaartekracht bij. Nou, ziet er al iets levensechter uit. Mist natuurlijk nog een beetje geluid erin. Hè? Je hoort hem niet stuiten. Dus audio-elementje. Oké. En bij die stuit ga ik dan zorgen gewoon dat hij hem afspeelt. Dus ik haal mijn audiootje op. Ik pas het volume aan naar aanleiding van hoe snel dat hij op dat moment stuit. Als ik een hele hoge snelheid heb op het moment dat ik stuit, dan moet hij ook een harder geluidje spelen. Dus volume moet dan harder. Er zit een klein stukje wit voor, geen geluid voor, dus dat haal ik eraf. En dan speel ik het geluidje af. Hetzelfde geldt dan voor de i-stuit. Oké, zo. Oké, staat er een balletje. En het gaat mij niet zozeer om een Citroën balletje, maar de meeste van de rest van de demo's zullen gaan over een Citroën balletje, om dat performance technisch zo goed mogelijk te krijgen. Dus vandaar dat ik er eventjes helemaal op uitgewerkt hoe het balletje werkt. Zo, de eerste keer dat ik deze demo deed, zat iedereen te kijken van ja, dat werkt wel leuk met één balletje, maar dat kan toch nooit goed gaan. Elke keer iets weghalen, opnieuw tekenen, weghalen, opnieuw tekenen. Hoe ga je er in godsnaam ooit iets high performance van maken? Dus ik stelde mezelf toen de vraag, hoe ver kun je daar eigenlijk mee gaan qua balletjes gooien? Dus ik heb nou een dingetje gemaakt waar ik wat meer balletjes kan toevoegen. En onderin staat dan het getalletje van hoeveel balletjes er op dit moment zijn. Zeg nog, dit gaat zo lang goed dat ik er eigenlijk niet ga voordoen hoe lang dat goed gaat. Maar ik ga er even een knop toevoegen die er per 1000 tegelijk toe kan voegen. Zo, dus die gaat elke keer 1000 items toevoegen eraan. En dan ligt er een beetje aan hoe die reageert op dat er nog een extra scherm aan hangt. Maar... nu ga ik eventjes hier bovenaan wat balletjes laten vallen. Je ziet nou een beetje dat hij begint een beetje hikkerig begint te worden. Dat was 5000 ballen. Zonder beamer gaat dat meestal nog met 5000 ballen nog best aardig zelfs. Maar rond die marge begint eigenlijk mijn laptop het een beetje op te geven. Best aardig, toch? Kun je wel een aardig spelletje mee bouwen. Oké. Okay. Dan moet je trouwens geen 5000 geluidjes proberen af te spelen tegelijkertijd. Ain't gonna happen. Misschien dan een dingetje daarom heen laten zien. Laat ik er even met 1000 beginnen. Je hebt de F12 tools hè, die in Internet Explorer zitten. En dan heb je een UI responsiveness tapje. En die kan ik laten profilen, laat ik even meelopen, laat ik hem stoppen, gaat hij het analyseren en dan laat hij een resultaatje zien van hoe het in elkaar zit. En dan zien we eigenlijk het onderste blauwe balkje, dus de frame rate die hij haalt. Dus je ziet dat hij op dit moment geen 60 frame rate meer haalt, naar aanleiding van wat mijn scherm aan zou kunnen. Maar hij zit zo rond 50, dus voor het menselijk oog is dat over het algemeen nog best redelijk. En hierboven zie je aan de berekeningen, en rood is scripting en paars is rendering. Je ziet eigenlijk dat het meeste... waar die mee bezig is, berekenen. En het tekenen wordt namelijk overgelaten aan de grafische kaart. Daar heeft hij eigenlijk helemaal geen last van het tekenen. Alleen hij moet 1000 balletjes in een rij proberen uit te rekenen wat sneller, dus nog wat stuiteren en dat soort zaken. En dat is eigenlijk nou mijn beperking. Niet zozeer het canvas, meer mijn eigen JavaScript mogelijkheden. Sorry. Ik doe één keer de achtergrond weghalen, 1000 balletjes tekenen, achtergrond weghalen, 1000 balletjes. Nee, als ik die inderdaad eerst nog allemaal weg moet gaan halen, dan krijg ik eigenlijk 2000 tekenacties. Ja. De vraag was, haal ik één vreemde balletjes weg of doe ik het in één keer? Okay. En die profiler is in ieder geval heel interessant om in de gaten te houden van hoe doet hij het eigenlijk qua performance. Oké. Okay. Nou, nu gaan we dan naar de performance tips en tricks heen. De eerste tip is, teken niet vaker dan nodig is. Op het moment dat de meeste LCD-schermen op dit moment hebben 60 hertz, 60 keer per seconde, zonder om 100 tekenacties per seconde uit te halen, want die tekent die toch niet. Dus doe het niet vaker als nodig is, en in ieder geval niet vaker als er een refresh rate. Andere is de deelbare factor van een refresh rate. Ik zal nou eens even kijken, dat voorbeeldje. Doet hij het 60 keer per seconde. 1 seconde gedeeld 60. En dat is eigenlijk dezelfde die we net hadden. En stel ik ga hem 50 maken. Dan denk je dat je hem meer tijd geeft om te doen. Dat valt nog niet heel erg op. Even kijken. Dat is een echt raar getal pakken. 47. begint nou bij 100 balletjes, begint hij al een beetje lastig te hakken. Ik weet niet of het op het grote scherm goed zichtbaar is, maar het idee is in ieder geval dat hij 6 keer per seconde tekent. En als ik dan net net iets minder of net iets meer ga doen, dan heeft hij nog net geen nieuw frame, of net al wel. Of dan moet hij 2 frames in 1 keer gaan tekenen. En op die manier wordt het elke keer een klein beetje hakkelig. Dus het beste kun je in ieder geval een deelbare factor doen. Dus of 60 of 30 of 20 of dat soort zaken. Alle source codes te downloaden. Achteraf komt er een linkje in beeld, dan kun je het bekijken. Dan kun je het voorbeeldje zelf eens even uitproberen met wat factoren op je eigen scherm. Dan kun je dat duidelijker zien wat de verschillen daarin in zijn. Er is nog iets wat je beter kunt doen dan dat. En dat is niet zelf bepalen hoe vaak dat je moet gaan doen, maar je kunt ook laten afhangen van een verzoek van de browser om te gaan tekenen. Er is nou een request animation frame. Dat is een verzoek voor een frame te tekenen. Dat is nog HTML5 is een standaard ontwikkeling. Dus meestal doen we daar ook nog wat backwards compatible spul in. Om te kijken of WebKit, Mozilla, Opera of Microsoft de oudere versies dit ook ondersteunen. En mocht die het allemaal niet ondersteunen, doe het dan 60 keer per seconde. En even kijken. Dan ga ik, op het moment dat ik Animate aanroep, dan gaat hij zeggen, hey, er is als er een request animation frame is, dan roept hij mezelf maar weer aan. En dan blijft hij zichzelf elke keer loopen. En ik move dan object en dat betekent dat de bal weer gaat verplaatsen. Dan moet ik deze nu ergens aanroepen, dat doe ik dan bijvoorbeeld op het moment dat mijn plaatje ingeladen is. Nou, zou die in ieder geval op de meest optimale manier dat moeten refreshen. Een ander voordeeltje daarbij is, even kijken, de woorden nog eens erbij pakken. Stel ik laat een balletje vallen en ik open een andere tab. Dat balletje is nou ondertussen aan het doorgaan, dus als ik nou weer terug ga naar die ene tab, dan is hij ergens waar hij net niet was. Even kijken, nu is hij ergens op mijn hoogste punt. Ik ga weer even weg. Hij stuit erdoor. En is inmiddels daar. Dat is eigenlijk zonde, want hij heeft een hele hoop lopen tekenen en uitrekenen waar ik helemaal niet gezien heb. En met die request animation frame, dan krijgt hij dus ook geen verzoeken voor frames te tekenen, dus zal hij dat ook niet doen. Dus laat ik ook een balletje vallen. Als die beneden is, open ik een tab. Als het goed is, blijft hij nou geen animation frames meer ontvangen. Dus was hij nog steeds beneden. En nu is hij ergens op zijn hoogste punt. En dan moet hij dan ook weer verder gaan. Dus op die manier kan ik in ieder geval zorgen dat hij niet meer gaat tekenen als per se nodig is. En mocht ik op een device zijn wat het minder dan 60 keer doet, nou, dan zal hij ook minder keer als 60 keer vragen. Dus ook bij deze tip hoort nog, gebruik de request animation frame. Volgende tip gaat over animaties maken. Je kunt allemaal zelf helemaal gaan tekenen en dat soort zaken. Ja, vraagje. De vraag is of dat hij ook een request animation frame krijgt als hij buiten het scherm valt. Bedoel je de animatie die buiten het scherm valt of... Volgens mij wel. Volgens mij dit is een browser dingetje. Het is geen canvas. Het is niet een functie van het canvas. Het is gewoon een browser request animation frame. Ja, dus ik heb het niet gekoppeld aan canvas. Dus ook al valt het canvas buiten het scrollgebied van je pagina, dan zal hij toch die request animation frame op die pagina krijgen. Ja. Oké, dus ik ga nu een animatie maken. In dit geval ga ik een mannetje laten rennen. Nou, dan kan ik allemaal gaan tekenen en dat soort zaken. Maar misschien is het interessanter als iemand een mooi plaatje van jou getekend heeft. Om dat niet met canvas proberen na te tekenen, maar gewoon een plaatje daarvoor te gebruiken. En daarvoor gebruiken we de draw image, die we net ook gebruikt hebben voor balletjes te tekenen. Alleen net gezegd, alleen van hier heb je een image en ik wil dat je dat op die en die positie tekent. Dan heb ik een extra regeltje toegevoegd. Dat middelste regeltje daar met de source x en de source y, kan namelijk van het plaatje wat ik gebruik om te tekenen, kan ik ook aangeven binnen dat plaatje waar die dan moet gaan, het plaatje eruit moet gaan knippen. Dus... voorbeeldje. Dus dit riddertje wat ik daar eigenlijk ga laten lopen, dat is één plaatje, maar er zitten dus meerdere frames in van het riddertje. De eerste frame is waar hij gewoon stil staat, de tweede is die gebukt. Dan komen er vier frames voor rennen en eentje voor springen. Nou, dus op het moment dat ik ga rennen, dan moet ik dus loopen van plaatje 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 en dan gaat hij hopelijk rennen. Dus laten we dat maar eens proberen te bouwen. Dus niet 8 plaatjes proberen te downloaden, maar gewoon eentje en die gaan knippen. Dus even kijken, wat heb ik op dit moment? Ik open mijn applicatie, ik ga mijn plaatje binnenladen. En nog een andere plaatjes. Even kijken, dan ga ik in dit geval 20 keer per seconde tekenen. En er zitten nog wat key downs, zodat ik met mijn toetsenbord kan bepalen of ik nou moet rennen of niet. En op het moment dat ik dan aan het tekenen ben, dan haal ik mijn achtergrond weg. Dan controleer ik eventjes of het tussen de 2 en 6 frames zit. En dan ga ik die tekenen. En elke keer hoog ik het frame op waar ik naar aan het kijken ben. Dus elk stapje wordt die 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ik moet terug naar 2 enzovoort. Dus dan gaat hij elke keer terug naar 2. Ik teken een plaatje en dan ga ik hier de frame uitknippen maal 150 pixels. Want elk frame heb ik 150 pixels gemaakt. Dus pakt hij elke keer het volgende frame. Nou, hij is vrij ijverig. Hij doet goed zijn best, dus misschien moet ik hem wat langzamer laten lopen. Oh. Ja, dan had ik gisteren weer nodig omdat ik notifications aan het maken was voor een Windows 8 app tijdens mijn sessie gisteravond. Ik ben vergeten uit te zetten inderdaad. Nou, leuk om te zien dat mensen je volgen op Twitter toch? Nou, ik heb nou gezegd dat hij elke keer een halve moet ophogen en daarna heb ik eventjes de actie gefloord. Dus ik ga dan maar een halve frame verder per tekenactie. En omdat ik aan floor krijg ik niet half plaatjes, maar elke keer maar één keer in de 2 tekenacties dat hij een volgende frame tekent. En dan is hij een beetje aan het rennen. Oké, nu wil ik die andere acties er ook nog in krijgen. Nou, ga ik nog snelheid bijhouden om straks de achtergrond te kunnen bewegen. Dat hij mag alleen maar op het moment dat hij aan het springen is of aan het rennen is, dan moet hij ook daadwerkelijk vooruit gaan en anders moet hij stil blijven staan. En voor het bukken moest ik dus het eerste frame hebben, voor het stoppen moest ik het nulde frame hebben, het jumpen moest ik het zesde frame hebben, maar dan wil ik nog een boogje maken dat hij ook mooi springt. Dus daar gebruik ik een sinusfunctie voor. Rennen, springen, bukken, stilstaan. Okay. Nou, met dat we een achtergrondje toevoegen, dan heb je ook nog idee dat hij daadwerkelijk vooruit gaat. En ik heb daar 3 verschillende achtergrondjes voor, die ik hier alle 3 heb ingeladen. In de verte een achtergrond, ergens halverwege een achtergrond en de vloer waarop die rent. En die laat ik nou alle 3 met een andere snelheid bewegen. Dus deze die gaat volgens de current distance, die gaat 3 keer zo snel en die gaat 6 keer zo snel. Omdat die 3 lagen dus verschillend bewegen, krijgen we hopelijk een beetje een diepte-effect. Beetje kijkdoos-effect, maar... Yeah. Nou, krijgen we al een klein beetje een vorm van een spelletje, hè? Eens even kijken, waar waren we? Ja, dat waren de animaties. Zo, hoe gaat ie? Iedereen nog wakker? Moet ik nog mensen koffie geven? Ja, wie was als eerste? Jij was als eerste? Wie riep er ja lekker? Oh, ja, oké. Okay. Krijg je ook een echte Master Rit Dev Hero of the Day mok? Ik hoop dat je hem ook zwart houdt. Oké, dan kunnen we tegenaan. Dat waren animaties maken. En dat doen we dus door middel van de clipping functionaliteit. Een ander voorbeeldje, die heb ik gisteren ook eventjes gebruikt. Bijvoorbeeld een dobbelsteentje laten rollen. lijkt net of dat ik nou 3D dobbelsteentjes heb. Maar stiekem is het één grote sprite waar ik elke keer een ander plaatje uit teken, zodat het net lijkt of dat ding aan het rollen is. Dus op die manier kun je dat leuke dingetje mee doen. Oh, dat was... Zo. Voorkom subpixel tekenen. Bij het gooien van die balletjes heb ik elke keer zo'n 0,1 nog wat en weet je wel, eigenlijk geen gehele getallen gebruikt. Dat is niet effectief. In het geval van de balletjes was dat wel heel mooi, want dan krijg je tenminste een mooi boogje, zou ik maar zeggen. Maar het kost wel iets aan performance en dat kan een issue zijn. Laten we eens even gaan kijken. Ik heb hier twee plaatjes. Eentje teken ik op 10 en de andere op 100,5 bij 10,5. En dan zal ik eventjes inzoomen. Het goed is dus te zien dat die rechterkant nog een rode fuzzy laag eronderheen heeft, omdat hij hem geanti-aliased heeft. Want ik heb gezegd dat hij op halve pixels moet gaan tekenen en dat doet hij dan voor mij. Tenminste, hij rekent uit hoe dat eruit zou kunnen zien. Performance technisch kan dat dus gevolgen hebben. Hier onderin heb ik twee knoppen staan. En die gaan 1 miljoen keer een plaatje tekenen. Op een bepaalde positie die ik hier binnenkrijg. En de ene keer doe ik dat op 200. En de ene keer doe ik dat op 200 en een beetje. Even kijken. Zo. En het is iets duidelijker in Firefox. Dus laat ik het even in Firefox zien. Dan komt daar de tijd bij te staan. 2,1 seconde. Een keertje. Nou, 2,1 ongeveer. En afgerond zou dat sneller moeten zijn. Nou, het lijkt nou maar een marginaal verschil op 1 miljoen tekenacties, maar het is wel 10%. Nou, je gaat ongeveer 200 milliseconden naar beneden. Dus 10% performance winst puur door te zorgen dat dingen afgerond zijn. Overigens, als je echt keihard moet gaan afronden, handmatig met het getalletje moet eerst afgerond worden, dat kost ook performance. Dus je zult altijd een beetje moeten kijken van, kan ik voorkomen dat ik überhaupt iets zou moeten gaan afronden? Dan is dat een stuk voordeliger dan dat ik daarna nog moet gaan afronden of op halve pixels ga tekenen. Performance tip 4, voorkom te veel downloads. Wie is hier bekend met CSS sprites? Een aantal. Okay. Het idee van een CSS-sprite is dat je, als je op je website meerdere plaatjes hebt staan, icoontjes of logootjes, dat je die samen op één afbeelding kan opslaan. Dan hoef je maar één afbeelding te downloaden en dan ga je vanuit CSS bepalen welk stukje uit dat plaatje je eigenlijk moet hebben. Op die manier heb je dus minder downloads en dan zou je pagina sneller moeten zijn. Dat geldt eigenlijk ook voor het canvas. Op het moment dat ik in mijn spelletje 200 assets nodig heb om... Space Invaders na te maken met allemaal verschillende vliegtuigjes, kan ik beter zorgen dat ik één groot plaatje heb met allemaal vliegtuigjes op. En dat ik daarna die ga uitknippen met die clipping functionaliteit die we ook bij die animatie hebben gezien. Om die manier dus performance te kunnen winnen. Oké, ik heb hier 100 plaatjes die binnen zijn gekomen. Pak even de netwerkmonitor erbij. Zo. Het zijn 100 plaatjes. En je ziet dat rood betekent wachten. Dat je hoofdzakelijk zit te wachten op die plaatjes. En dat komt omdat een browser maar een x-aantal requests kan doen richting een server. IE11 doet er 13 tegelijk. De meeste anderen zitten op 8 of 6 rond die situatie. Dat is het aantal requests dat hij simultaan kan doen richting een server. Dus op het moment dat ik 100 plaatjes heb, ja, dan doet er eerst 13. Dan gaat hij even wachten tot die binnen zijn. Ja, en de volgende 13. Oké, die zijn ook binnen. Ja, dat is niet heel effectief. Dus ik ga nou even hetzelfde voorbeeldje. Maar ga ik alles in één keer binnenhalen. Zie ik dus één download die hier binnenkomt. Daar hoeft hij er nauwelijks op te wachten. Dus de snelheid van dat ding is, ik weet niet of het zichtbaar is van veraf, 125 milliseconden. Terwijl deze, even refreshen. Zo'n 312 milliseconden nodig had. Nu zijn simultane requests natuurlijk wel interessant, want dat betekent dat je gewoon meerdere dingen tegelijk binnen kunt halen in plaats van één plaatje tegelijk. Dus je kunt daar wel iets in middelen. Ik heb ook een versie gemaakt waar ik dat niet alles in één keer ga doen, maar per rij. In dit geval dus 10 plaatjes per keer zitten in één sprite. Kijken, nee, deze. Ik haal er 10 plaatjes binnen. Er zit ook zo'n 125 milliseconden. De ene keer is hij net wat sneller als de één image. De andere keer is hij, ja, meestal is hij net iets sneller. En een beetje geluk hebben. Ja. Overigens, in mijn code, ik doe het wel eerlijk hoor. Het is niet dat ik alle plaatjes één keer teken. Ik zorg er ook voor dat bij, als ik maar één plaatje binnenhaal, dat ik hem echt eventjes opknip. Daar zit hij. Ik haal één plaatje binnen en daarna knip ik ze inderdaad op, zodat ik daadwerkelijk 100 keer aan het tekenen ben. Om wel eerlijk te houden ten opzichte van het andere voorbeeldje. Maar hij is dus ja, ongeveer 30% sneller op het moment dat ik hem met sprites oplos en daarna op ga knippen. Dus, hetzelfde als CSS sprites. Gebruik dan het canvas, alleen met canvas is het nog een stuk makkelijker dan met CSS sprites. Webworkers, wie is er bekend met webworkers? Oeh, dat zijn er heel weinig. Wie kent het idee van threading? Ja, kijk. Webworkers is threading voor JavaScript. Ongeveer. Het idee is in ieder geval dat, dat je dingen wil offloaden naar een background proces, zodat men... mijn user interface daar niet door geblokt wordt. En waar threading in bijvoorbeeld C-sharp, je moet in ieder geval stand hebben waar je mee bezig bent, is eigenlijk webworkers op JavaScript gemaakt dat het eigenlijk niet fout kan. Dat is best mooi. Dus laten we dat maar eens eventjes gaan bekijken hoe dat in elkaar zit. Ik heb hier in mijn animate function heb ik ook nog een heavy calculation zitten. Nou, dat ding gaat gewoon 5 miljoen keer een deling doen en daarna retourneert hij een of andere random waarde. Dus niks functioneels in dit geval, maar ik moet hem eventjes bezighouden. En dat gaat hij doen en daar zullen we als het goed is last van hebben in onze... Sterker nog, ik krijg niet eens ballen. Ja. Je ziet in ieder geval dat dat niet echt heel soepeltjes loopt. Dus ik moet dat op een of andere manier naar de achtergrond offloaden. En dat doe ik met een webworker. Dus deze kan hier weg. Oké. En een webworker is eigenlijk zo simpel als een JavaScript-file. Oeps. Een JavaScript-file, niks anders dan dat. Waar ik dan berichten naartoe kan gaan sturen. Even kijken. Dus dan zet ik hier mijn heavy calculation in. En die wordt afgetrapt op het moment dat hij een message krijgt. Dan heb ik een onMessage. Dan kan ik een functie aanhangen wat hij dan moet gaan doen. Ik kan eventueel data binnenkrijgen. In dit geval ga ik niks binnenkrijgen, maar eventjes voor het idee wat het een webworker is. Ik krijg daar event arguments binnen. Daar zit data in en daar kan ik feitelijk een JSON, waar ik dan bijvoorbeeld de num-eigenschap, als ik een num had gepost, dan had ik die hier kunnen uitlezen. In dit geval reken ik alleen die waarde uit, dus 5 miljoen keer iets uitrekenen en dan iets randoms teruggeven. En die moet ik dan weer terugposten, zodat de opvrager ook een idee heeft van wat ik eigenlijk gedaan heb. In dit geval post ik wel een num terug. Dus die moet ik dan in mijn aanroepende applicatie onderbrengen. Zo simpel is het, gewoon een JS-verhaal met een onMessage en datgene wat hij dan moet gaan doen. En die moet ik dus gaan aanroepen hier ergens. Laat ik eerst even een worker aanmaken. Ik heb een new worker. En dat is deze JS-file. En op het moment dat die worker een bericht terugkrijgt, dan moet hij dat in zijn document bij gaan werken om die random waarde te gaan vullen. Dus op de plek waar ik net mijn heavy process aanriep, waar was dat ook alweer, mijn animate, kan die heel veel calculation en het wegschrijven naar het scherm, kan daar weggehaald worden. En hier kan ik dan mijn worker aan gaan roepen. Ik post daar die message, in dit geval post ik één mee, maar daar deed ik niks mee. Nou, mijn balletjes blijven gewoon werken. Hier onderin komen dan die random waardes allemaal voorbij. Dus op het moment dat ik dus zwaar werk te doen heb, ja, het kost wel CPU, alleen het zit niet in de weg van mijn tekentaken. En op die manier kunnen we dus mijn scherm wel responsive houden en toch op de achtergrond zware berekeningen uitvoeren.
Dit is wel blocking.
Sorry?
Dit is wel blocking.
Nou, het kost CPU, maar je ziet dat mijn ballen gewoon blijven animeren, ondanks dat hij op de achtergrond berekeningen aan het uitvoeren. Dus hij blokt daarmee mijn user interface niet. Dus in principe is het asynchroon, ja. Dus hij post die message en dan ondertussen doet hij de rest van zijn werk. En als hij een message terug gepost krijgt, gaat hij die weer oppakken. Ja. Nou, het is geen parallel programmeren in die zin. Dus het kost wel werk op de CPU, maar hij is niet blocking. Ja. Dus... webworkers. Belangrijk als je grote dingen wil uitrekenen, doe dat op een webworker. Het pre-renderen van tekenacties. Als ik veel ga tekenen, dan heeft hij daar tijd voor nodig. Wat ik nou ga doen is geen ballen gooien, maar ik ga tekst gooien. Dus dan ga ik hier een tekstje wegschrijven en dan moet ik eventjes zeggen wat voor kleur dat die moet zijn, het lettertype en dat soort zaken. En dan roep ik hier een fill text en een stroke text aan, dat betekent dat er een tekstje met een randje rondomheen komt. En dat ding ga ik dan rondgooien, dus elke keer als ik mijn draw objects, dan schrijf ik die tekst. En dat lijkt nog aardig te gaan totdat ik bij zo'n nog geen 100 tekstjes zit en dan houdt hij dan niet meer vol, dan gaat echt zijn... de snelheid dramatisch omlaag, zoals je zag. Wat ik nou kan doen, is zorgen dat ik dat niet elke keer opnieuw hoef te tekenen, maar ik kan een extra canvas aanmaken waarop ik dat dan ga tekenen en dan teken ik daarna de canvas snel. En dat zijn gewoon pixels, je kan in één keer eroverheen dumpen, dus hoeft je niet te gaan bedenken hoe moet dat lijntje eigenlijk getekend worden. Dus creëer een nieuw canvas element. Ik haal daar de 2D context van de baan. Ik noem dat dan mijn pre-render canvas en mijn pre-render context. Ik teken op dat pre-render context mijn tekstje techdays. En dan ga ik hier niet die write text aanroepen, maar ga ik een image tekenen, namelijk dat canvas, dat pre-render canvas. En deze blijft gewoon lekker doorgaan. En dat geldt voor teksten, maar dat geldt ook voor dingen als drop shadows. Dat klinkt misschien al simpel. Ik zet gewoon de drop shadow functionaliteit van Canvas aan. Hey. En vervolgens tekent die zich helemaal mottig en de performance die zakt als gek in elkaar. Dus dat soort zaken kun je ook allemaal pre-renderen. Qua tijd ga ik er nu even niet op in, maar er zit een voorbeeldje in waar als je hem gaat downloaden, waar ik een paar duizend ballen ga... die komt daar nog voorbij. Pre-render kom ik nog even op terug. Maar er zit in ieder geval een voorbeeldje met drop shadows in. Dus pas ook op met drop shadows. Die kun je eventueel pre-renderen. Eventueel kun je die ook al, als je een afbeelding gebruikt, een plaatje, kun je dat in de PNG meenemen. PNG's kan ook transparante plaatjes aan. Gebruik een aparte canvas voor de achtergrond. Ik heb er straks met het achtergrondje getekend waar het mannetje overheen rende. Dat deed ik op één canvas tekenen. Nou, performance technisch kon hij dat prima aan. Maar het kan zijn dat je achtergrond eigenlijk nauwelijks beweegt. Dan is het eigenlijk zonde om die te gaan tekenen. Stel ik een flipperkast. Zet gewoon op de achterkant als background image van mijn part. Of een divje met een background of iets anders. Zet daar gewoon je plaatje neer. Mocht er wel iets moeten bewegen, bijvoorbeeld af en toe een lampje aangaan op dat ding. Zet er gewoon twee canvas over elkaar. Eentje teken je 2 keer per seconde, de andere teken je 60 keer per seconde. Ander voorbeeldje. Stel ik zou zo'n spelletje willen maken met vliegtuigjes die op elkaar schieten. hoe weet ik nou of dat het gele kogeltje het zwarte vliegtuig geraakt heeft of het rode kogeltje het witte vliegtuig geraakt heeft? Nou, ik kan in principe de kleur uitvragen van een specifieke pixel. Maar ja, aangezien dat er best veel zwart in zit en best veel wit in zit, is dat moeilijk om dan te bepalen of het nou een vliegtuig of is het ergens hier links onderin zo'n witte vlakte. Als ik nou twee canvassen gebruik, eentje voor de achtergrond te animeren en eentje voor de vliegtuigjes en de kogeltjes en dat soort zaken, dan kan ik kijken naar de plek waar ik dat kogeltje wil tekenen. Wat voor kleur zit daar? Ja, niks. Oh, dan was het geen hit. Oh, wel een kleur? Dan was het wel een hit. We kunnen dus op bekijken met de get image data. Kan ik eventueel van positie XY ter grootte van 1 bij 1 pixel, kan ik de kleur uitvragen. Nou, dan krijg ik een arrayje terug met 4 items. De rood, de groen, de blauw en de alpha. De alpha is dus hoe transparant is die. Dus als de derde eigenschap van dat arrayje van de pixelinformatie 0 is, dan is die dus volledig transparant en was er dus blijkbaar niks getekend op die plek en heb ik dus geen hit. Dus op die manier kun ik dus met meerdere canvassen gaan spelen om mijn spelletje te kunnen bouwen. Oké, multitouch. Het is niet echt een performance tip, maar wel leuk om te gebruiken in combinatie met Canvas. Ja, Canvas biedt ondersteuning voor multitouch, als ik dat aangeef. Het originele voorbeeldje weer. Zo. En als ik nou met mijn muis ga proberen te slepen of iets dergelijks, dan gaat hij alleen maar mijn pagina op en neer lopen slepen. En dat was nou niet echt helemaal de bedoeling. Dus ik moet hem vertellen dat als ik daar iets met touch ga doen, dat hij dat niet door moet passen. Kijk, daar zitten we hier. Zo. En dat hij eigenlijk zelf verantwoordelijk is voor wat er dan gebeurt met de touch. Dat werkt al een stuk beter. In IE 9 en 10 werkte dat tegenovergesteld. Dus je moet daar eventjes rekening mee houden dat je vanaf IE 11 daar wat andere reacties mee krijgt. Als je dit zet, werkt het in ieder geval op alles goed. Touch action is none. Wat ik verder eventjes wil gaan doen met mijn met multitouch is dat ik eigenlijk ook vanuit wil gaan dat ik verschillende soorten dingen heb. Dus niet alleen met de mouse move, maar ik heb nou in dit geval mijn vinger. Hij pakt dat goed op. Maar ik wil er eigenlijk iets meer mee kunnen. En ik ga mijn onMouseMove nou eens vervangen door een onPointerMove. En dat is interessant omdat ik namelijk van een pointer veel meer weet. Als ik hier ga kijken wat ik terugkrijg van aan informatie. Bijvoorbeeld wat voor type het is. Dus het kan een pen zijn, het kan mijn vinger zijn, het kan een muis zijn. En een ID, omdat er dus meerdere kunnen zijn, gaat hij dus een ID bijhouden van de hoeveelste is dit. En dat ga ik nou gebruiken met die ID's. Ik ga een lijstje bijhouden, een reetje bijhouden van ID's. En op het moment dat ik een waarde heb die er al in voorkomt, dan gooi ik de oude waarde eruit en dan vul ik hem met een nieuwe waarde voor de x- en y-positie van die huidige pointer. Stond hij nog niet in het lijstje van pointers die ik al kende, dan wordt hij gewoon toegevoegd. Dus op een gegeven moment krijg ik dan 2 of 3 of 4 pointers erin. En om die nou te kunnen gebruiken, ga ik mijn vingers magnetisch maken. In die zin dat ik ga uitrekenen van die bal wat de afstand is tot de dichtstbijzijnde pointer. En dan gaat hij richting die pointer bewegen. Nou, dan moet ik natuurlijk wel mijn breakpoint weghalen. Zo. Eens even wat ballen toevoegen. Zo. Dan maak ik me magnetisch. En dan trek ik ze allemaal naar mijn muis toe. Maar dat gaat ook werken als ik dat met mijn vinger doe. Of nog een vinger doe. Of nog meer vingers doe. Sorry? Ja, dat werkt in principe in alle browsers. Ja. Hoeveel vingers zou ik erop krijgen? Zoveel plaats heb ik niet. Hè? Nou, 5 doet het in ieder geval best aardig, hè. Oei. Maar je kunt echt uren mee spelen. En die tijd heb ik niet. Een beetje transparant maakt lijkt net zo'n zwerm bijen die achter me aan zit. Oké. Eigenlijk hetzelfde voorbeeldje, alleen 5 regels extra code en je hebt weer heel wat anders. Dus dat was de multi-touch met pointer types en pointer events en pointer ID's. Context switching. Je hebt me een aantal keren zien zeggen wat de kleur is om een lijntje te tekenen, wat de kleur is om vakjes te tekenen, wat lettertype is en dat soort zaken. Nou, dat doen we voor de hele context. En elke keer als ik daar iets zeg van, oh, nu moet de kleur dit worden, nu moet de kleur dat worden, verandert feitelijk de hele context. En dat is zwaar vorm. En dan vallen dus ook lijnkleurtjes onder, maar ook rotatie, alpha, dat betekent dus de transparantheid. Hetzelfde voorbeeldje als net met die balletjes die achter mijn vingers aangaan, maar nu doe ik het met kleurtjes. Je ziet dat hij daar wat moeite mee heeft. Dat is schokkerig, het gaat nou niet echt heel snel achter mijn vinger aan. Om niet te zeggen, het gaat ontzettend traag achter mijn vinger aan. Dus je ziet dat hij hier moeite mee heeft. Ik heb namelijk volgens mij 1200 balletjes die elke keer een ander kleurtje krijgen. Dus hij is 1200 keer aan het switchen in zijn context. Even kijken. Nu ga ik in dat lijstje niet alleen de informatie van de XI-positie binnenhouden en welk kleurtje dat die had moeten zijn. Maar ik ga een extra canvasje maken. En niet één, ik ga 1200 extra canvassen maken met daarop het bolletje getekend. En die ga ik toevoegen in de array. En als ik dan ga tekenen, ga ik niet circle tekenen, maar ga ik het specifieke canvasje van dat ene element tekenen. Ja, dit kost extra performance, maar het is niet altijd veel sneller dan elke keer moeten switchen qua context. Ja, dat deze beduidend frisser reageert als die vorige, hè? Omdat ik dus 1200 extra canvassen nodig heb. Nou, dat is toch wel misschien iets onverwachts. Oké, CSS transforms voor eenvoudige 3D-animaties. Tot nu toe was alles plat. We gaan straks naar het echte 3D-werk. Maar mocht je alleen iets simpels willen hebben qua een beetje gekanteld of een beetje perspectief erin, dan kunnen we CSS gebruiken. Even kijken. Waar zit die? We hebben een MS Transform, of tegenwoordig kun je de MS weglaten, maar daar kan ik dingen als perspectief, rotatie, dat soort zaken aan meegeven. Nou, kun je gewoon een stylesheet zetten, in dit geval doe ik het met JavaScript toepassen, omdat ik dat dynamisch zal maken. Ik zit hier mijn canvasje en ondertussen kan ik dingetjes scalen. Dat zaken, en als ik nog iets opstart, dan zie je de balletjes gewoon nog vallen. En je ziet dat het gewoon allerlei 3D-spulletjes gewoon een staaltjes kan overlaten. En dat dat eigenlijk nog gewoon prima blijft werken. Ook dit gebeurt allemaal op de grafische kaart. De CPU heeft er geen enkele last van. Zeg nog, we kunnen de achterkant bekijken. Oh. En het blijft ook allemaal functioneel. Nou, het hele ding waar die op zit transformeren. Je ziet dat het gewoon blijft werken en dat het gewoon nog steeds een textbox is, ondanks dat hij zelf ook geroteerd is. Dus niet dat hij er een plaatje van maakt en dat gaat aanpassen, maar hij doet echt de functionele HTML aanpassen en kan ik zelfs gaan animeren. Dat hij zelf berekent hoe hij daar weer mooi van de ene status naar de andere toe moet gaan. Oké, en de laatste tip is gebruik de profiler. Ik heb hem een paar keer laten zien, dus daar heb ik geen aparte demo voor. Maar het is wel heel interessant om te kijken hoe staat het met mijn performance. Oké, tijd om over te gaan op de combinatie tussen het HTML5 video element en het HTML5 canvas, want daar kun je ontzettend gave dingetjes mee doen. Oké, wat hebben we hier? Ik sta zelf in een HTML5 video element. En hier aan de rechterkant staat een HTML5 canvas element. Nou, canvas element kunnen we gebruiken om te tekenen, lijnen, vlakken, maar ook afbeeldingen. Daarvoor heeft canvas een draw image methode. Deze draw image methode geeft normaal gesproken een image element mee, wat dan getekend zal worden. Maar we kunnen daar ook een video element aan mee gaan geven. Dus wat ik nu ga doen is hiernaast van het canvas de draw image methode aanroepen. Met als parameter dit video elementje. Nou, we zien dat er dan een screenshot genomen wordt van deze video. En dit ga ik nog steeds vaker doen. En dan zie je elke keer een nieuw screenshot ontstaan. Maar stel ik ga dat niet één keer per seconde herhalen, maar ik ga dat zo'n 25, 30 keer per seconde herhalen. Dan lijkt het eigenlijk net weer een soort video. De performance van Canvas is eigenlijk ruim voldoende om dit als een video over te laten komen. Wat hebben we daar nou aan? Nou, het video-element zelf kunnen we niet zo goed manipuleren, maar het canvas-element wel. Daarvoor kunnen we weer dingen toevoegen door te gaan tekenen, maar we kunnen ook informatie opvragen over de pixels. De context van het canvas heeft een getImageData methode. Deze zal ons een array teruggeven van alle pixels. En van die pixels krijgen we 4 stukjes informatie: de rood, de groen, de blauw en de alpha. Oftewel, hoe transparant is de pixel. Nou, dat kunnen we dan gaan gebruiken om zo'n video te gaan manipuleren. We zouden er bijvoorbeeld grijs tinten van kunnen maken. We zouden pixels kunnen weghalen. En dat is precies wat ik nu ga doen. Ik ga eigenlijk al die groene pixels hier op de achtergrond ga ik op mijn canvas vervangen door een transparante kleur. En dan krijgen we eigenlijk een greenscreen effect. Client side, runtime. Op de canvas worden de groene pixels weggehaald, zodat het een andere achtergrond zou kunnen krijgen. We kunnen andere achtergrondjes gaan plaatsen, dat het net lijkt alsof je andere locaties bent. Nou, zo zijn er nog legio voorbeelden. Je kunt je eigen filters schrijven en dat soort zaken. Nou, dit is gewoon een voorbeeldje van wat voor mogelijkheden de canvas en video eigenlijk als combinatie met zich meebrengen. Dat is heel uitgebreid en ik zal er eigenlijk nog meer dingetjes van laten zien.
Wie heeft de laatste 5 seconden nog meegekregen? Nou, maar krachtig spul toch? Dat gewoon echt runtime op de client je video's gaan greenscreenen. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou, eigenlijk gewoon met een HTML5 video element. Op het moment dat die kan gaan afspelen, dan roep ik een bepaalde functie aan, initialize, en daar kan bijvoorbeeld de volgende code in voorkomen. Haal mijn canvas op, haal mijn context op, haal mijn video element op. En dan teken ik op mijn canvas een image, en niet zomaar een image, namelijk het video element. En op dat moment tekent hij dus dat screenshot wat we net gezien hebben. En daar kunnen we dus leuke dingetjes mee gaan doen. Vervolgens die getImageData, waar ik het eventjes over had, waar ik dus die 4 stuks informatie terugkrijg. Dus ik kan daar de getImageData op vragen en dan geef ik aan welke grootte dat ik wil terug hebben. Bijvoorbeeld van 0.00 met een breedte van 640 bij 480. En dan krijg ik dus de .data terug, dat is die array van pixels. En dan kan ik daar doorheen lopen met stapjes van 4, zodat ik elke keer 1 pixel terugkrijg. En dan kan ik dus de rood, groen, blauw en alpha uitlezen. In dit geval, op het moment dat ik dus meer groen heb dan rood en blauw, dan maak ik de 4e eigenschap, oftewel die transparantheid, zet ik op 0 en dat betekent dat die volledig transparant is en heb dus alle groene pixels weggehaald. Oh, die wil ik nog niet. Andere leuke dingetjes die je kunt doen met combinaties canvas en video's, bijvoorbeeld stukjes video knippen. Dat ik een soort van schuifpuzzeltje krijg van video's. Leuk om mijn zoontje te pesten. Papa, mag ik Cars kijken? Tuurlijk, jongen. Ga je gang. Papa! Nou, dat doe ik niet echt, toch? Maar... er zit ook een solve-knop op, dus dan... Het volgende wat ik ga doen is. Het volgende. Nee.
Nou, met HTML kunnen we normaal gesproken niet bij. Op een website kunnen we niet bij een webcam bijvoorbeeld. We zijn er wel bezig met een API voor te maken, maar op dit moment is dat nog niet echt beschikbaar. Maar als ik op een Windows-applicatie zit die ik ook kan bouwen met HTML, en daar dus ook Canvas kan gebruiken, kan ik wel bij de camera. Nou, wat ik hier ga doen is, op het moment dat mijn pagina wordt ingeladen, ga ik de camera's oproepen. Ik vraag dan aan Windows, maak van jouw devices een enumeratie van devices en dan alles wat video kan capturen. Dan ga ik daar de media capture settings ophalen dat ik een video wil capturen en niet een plaatje of iets dergelijks. En vervolgens ga ik een media capture opzetten. En als dat gelukt is, dan vraag ik het video element op van mijn pagina en ik zet de source naar die media capture. Ik ga er even snel doorheen in verband met tijd. Op die manier kan ik video afspelen met mijn webcam afspelen op een video element. Daar ben ik. En hier zie je de opsomming van de camera's die erin zitten. Er zit er nou maar eentje in. Maar als ik een front-facing en een back-facing camera heb, krijg ik daar een mooi lijstje van. Dus een video-element met webcam. En aangezien we met video weer door kunnen passen naar een canvas, kunnen we daar wel leuke dingen mee gaan doen. Ik heb 3 canvasjes in dit geval. Canvasje waar ik iets op ga tekenen. En 2 extra canvassen. En op die 2 extra canvassen ga ik eigenlijk een screenshot van mezelf maken. Alleen die doe ik dan elke keer net na elkaar, zeg maar. Dus ik maak nu een screenshot en even later een screenshot. En die 2 kan ik dan met elkaar gaan vergelijken. Je ziet hier ten opzichte van mijn hoofd van dat richteltje, zeg maar, dat aan deze kant net iets meer ruimte is. Dus blijkbaar zit er een klein verschil tussen die 2 screenshots die ik gemaakt heb. Er zit een paar milliseconden verschil in. En als ik die 2 pixel arrays nou van elkaar af ga trekken, dan hou ik dit over. Het verschil in die kleur. Hè? Als ik van een witte pixel aftrek, dan hou ik een zwarte pixel over. En dan had ik een groene pixel en kon er nou een rode pixel, dan hou ik in ieder geval iets aan kleur over. En als ik dit heb, dan kan ik daar weer leuke dingen mee gaan doen. Dus ik ga hier, even kijken, waar zit ik? Een context ophalen. Dan ga ik hier mijn pixel arrays met elkaar vergelijken. Dus hier ga ik erheen lopen. Hoeveel pixels heb ik? Dan haal ik de previous image van de huidige image af. Dan hou ik dus verschil in rood, groen en blauw over. En dan zie je dus beweging. Nou, wat ik dan nog kan gaan zeggen, op het moment dat je beweging ziet, dan maak ik hem helemaal wit en anders maak ik hem helemaal zwart. Ik heb even een threshold aangemaakt van 25. Dus als er meer dan 25 overblijft, dan maak je hem helemaal wit. Anders maak je hem helemaal zwart. Nog steeds allemaal JavaScript, hè, jongens. Het is geen. Gaaf toch? En hier kan ik dus. Ja, dat ding beweegt een beetje, dus dan beweegt mijn hele laptop mee. Maar in principe kan ik hier dus motion detection mee gaan maken. Dan hoop ik inderdaad dat de podium daar een beetje stil genoeg blijft staan voor mijn laptop. Onder in de camera en als ik spring, dan moet de popje ook springen. Oh, ja, nu beweeg ik, dus beweegt mijn podium weer, maar ik probeer een beetje stil te staan. Oh. Stil springen. Even bukken. Nou ja, een podium beweegt er veel mee. Maar in ieder geval, op het moment dat je stabiel staat, dan kun je daar redelijk goed motion tracking mee uitvoeren. Best krachtig spul, toch, voor canvasje. Oké, tijd voor WebGL. Oh, sorry. Oftewel 3D. Nou, laten we eens even kijken. Ik heb nou de meest basis erbij gepakt van WebGL. Dat is het meest simpele voorbeeldje wat ik kon vinden. Dus we gaan hier attributes vec4's aanmaken. En dan moet daar even kijken, een GL color vec4 worden gemaakt. Dan moet er eventjes, een canvas worden opgehaald. En dan maak ik dan geen 2D context, maar een experimental WebGL. En dan moet ik met colors en depths en shaders. En dan moet ik dingen gaan shader maken. Die moet ik gaan compilen naar een programma. Het programma gaan we dan hier ophalen. Die moeten we dan creëren. Die moeten we dan gaan binden. Moeten we dan gaan linken. Dan gaan we die uitvoeren. En dan ga ik een DROM-methode aanroepen met wat coördinaten. Oh, dat snap ik. En dan krijgen we een buffer met data en vertexen. En flushen we die hele handel en dan spelen we hem af. En dan heb je dit. Echt het simpelste voorbeeld wat er is. Is een vergelijking met 2D-context niet zo heel simpel. Je hebt er ook best wel 3D-kennis voor nodig. Het lijkt misschien nog meest op C programmeren dan op JavaScript. Het kan een vrij pijnlijke situatie worden. Maar gelukkig hebben we daar ook hele mooie frameworks voor. Net sprak ik me aan voor 3DJS. Dat is er eentje waar ik toevallig naar gekeken heb. Is Babylon en 3JS. Mede ook omdat die door Microsoft gepromoot worden. Zeker Babylon. Dus daar ga ik even wat demo's van laten zien. Dat het gelukkig wel makkelijk kan als dat je maar libraries gebruikt. Makkelijk is dat nog relatief ten opzichte van 2D, of ten opzichte van het origineel zeg maar. Maar 2D is nu altijd iets makkelijker hoor. Even kijken, wat hebben we? Ik heb nou een referentie gelegd naar 3JS en dan de geminified versie. En daar ga ik wat dingetjes doen. Oh wacht, ik ben nog één dingetje vergeten. Oh jammer. Oh, één keer terug. Rondom die multitouch. Met dat ik namelijk ga ik naar balletje afschieten en ik meer dan één punt heb, dan ga ik dan lijntje tussen schieten. En dan kan ik natuurlijk uitrekenen met wat tangens en dat soort zaken. Ik heb nooit gedacht dat wiskunde toch interessant zou zijn op een gegeven moment. Kan ik dan gaan berekenen welke hoek dat ik de bal wegschiet. Dat wordt natuurlijk nog leuker op het moment dat ik dan ook ergens tegenaan kan schieten. Eens even kijken. Bar, ja, dat is wel de goede. Ga ik een extra image toevoegen, mijn hit object. En op het moment dat ik dan mijn bal aan het bewegen ben, dan ga ik eventjes controleren of dat die x en y precies met elkaar overeenkomen, oftewel dat ik hem geraakt heb. Ja. Yeah. Ja. We gaan 3 banden. Zo. Nou, die moest nog even tussendoor. Oké, terug naar het 3JS. Even kijken, we zitten. Ja. Nou, ik ga een 3.webgl renderer aanmaken. Dat klinkt dan een stukje makkelijker. Die een bepaalde size heeft. En die ga ik dan toevoegen aan de DOM. Zij zal voor mij een canvas aanmaken. Dus hebben we camera's nodig om te kijken in welke richtingen we aan het kijken zijn. Nou, er zijn verschillende camera's. In dit geval pak ik gewoon een camera die perspectief kent. En die zet ik op een bepaalde positie neer. Ik creëer een scène. Ik creëer een kubus. 3.cube geometry met een bepaalde afmeting. Die voeg ik toe aan mijn scène. En dan is het een kwestie van renderen die scène met die camera. Ja, dat is in ieder geval minder regels code. Hopelijk wat leesbaarder. Nu krijg ik mijn kubus, alleen die krijg ik nou van voren te zien. Dus ik zie niet eens dat het kubus is, het lijkt nou een vlak. Dus ik moet maar eens er rondomheen gaan draaien, dan zie ik tenminste dat het de kubus is. Dus ik ga een animate functie toevoegen. Die zorgt dat de camera om de x-richting er elke keer 2 pixels naar rechts verplaatst. Alleen waar hij naartoe gaat kijken, de look at, is weer richting de kubus. Dus hij draait er nou langzaam rondomheen. Dat was de bedoeling als ik daar animate had aangeroepen tenminste. Ja, yeah, we hebben de kubus. Oké. Ja, jullie blijven nog wat lauw, dus nog niet goed genoeg. Ik ga verder. We gaan een cilinder toevoegen. En daar doe ik een cilinder doe ik dan niet met normal material, maar met Phong material. Dat betekent dat hij een beetje shiny moet gaan worden. En dan kan ik er wat kleurtje aan geven, hoe hij dan zelf een kleur uitstraalt en wat hij op moet pakken en waar hij op moet reageren en dat soort zaken. Maar dan heb ik ook nog wat lampen nodig om erop te schijnen natuurlijk. Dus ik zorg dat hij zelf een donkergrijs kleurtje krijgt door een donkergrijs lichtje. En dan nog twee spotjes erop, directional lights. Eentje is wit en de andere is blauw. Nou, laat ik die ook gaan animeren, dan zien we ook een beetje wat daar gebeurt. Zo, dus nu ga ik een cilinder hebben. Yeah, met shiny material, met een witte lamp, met een blauwe lamp. En vanzelf is hier een beetje donkergrijs. Oh, hij is nou een beetje footsie. Daar komt hij weer. Nou, dat is toch al wat meer waar voor je geld als wat we straks bij de standaard WebGL-code hadden. Okay. Dat is nog wel te overzien qua code. Ik denk dat het vrij begrijpelijk spul is. Heb er ook eentje voor Babylon gemaakt. Even kijken, waar heb ik die... Oh ja, ik heb hier ook een canvas op zitten. En dan heb ik in een scriptje dat uitgewerkt. Zo. Even kijken. Dan ga ik een scène aanmaken. En ik ga nou balkjes tekenen. Een grafiekje tekenen met verschillende kleurtjes. Dus elk kolommetje krijgt een eigen kleur. Dus maak ik een reetje voor aan. En ik heb 5 of 6 stukjes testdata. Waar ik een bepaalde waarden op geef en een bepaalde namen op geef. En dan creëer ik een Babylon scene. Daar zet ik ook wat lichten in. Ik maak een camera. En vervolgens ga ik items creëren voor dat reetje wat ik hier had. Even kijken, dat ziet er zo uit. Ik heb een cilinder. Voor elk item ga ik die dus aanmaken, die cilinder. Ga ik even kijken wat de i-positie moet zijn. Want hoe groter dat die is, dan moet die op een andere positie komen te staan. Daar ga ik ook wat een texture aan toevoegen. En dat is een dynamische texture. Dus die moet voor elk item anders zijn. Ik ga dan namelijk de naam op printen van het item wat ik wil tonen. Dus de namen, vast in dit geval test 1 tot en met 6. Die wil ik daarop gaan maken, dus daarom heb ik een dynamische texture nodig. En dan kan ik natuurlijk geen JS-file starten, maar moet ik gewoon deze starten. En dan krijg ik daar een mooi 3D kolommetjes getekend. En het leuke aan Babylon is dat er meteen besturing in zit. Dus hij snapt meteen dat ik dit soort dingen zou willen doen. Dan kan ze met relatief weinig code toch best wel mooi spulletje maken.
Goedemorgen dames en heren. Wil de eigenaar van een witte Peugeot met het kenteken 61XZV2 zich melden bij de receptie.
Ik ben even weg, jongens. Oké, Babylon JS. Aardig voorbeeldje hier. Nou, die laden we ons eventjes in. Oh ja, Blender. Wil je dat soort spul nou kunnen maken? Dus zelf met kubussen en zoiets het spul opbouwen, dat is... Kom op, desktop. Nog wel pittig, maar er is een 3D tekentool, gratis, open source. En die heet Blender. En die wil ik even laten zien. Je kunt daar dus je kubussen en dat soort zaken in tekenen, maar je kunt er veel meer mee. Je kan er een vlakje in maken. Een vlakje die is dan qua scale iets groter. Zo, rotatie. Even kijken. Rotate. Zo. En dan voeg ik nog een bal toe. Zo. Kan ik zelfs nog dingen doen als dat hij moet kunnen stuiteren en zoiets. Hij heeft een bepaalde massa. En dat geldt voor de plane. Die moet ook een rigid body hebben. En die moet ook een, maar die is niet actief, die moet gewoon stil blijven hangen, die is passief. Dan kan ik nog kijken hoe dat in elkaar zit en dan zie je dat die bal naar beneden rolt. En alles zaken kun je dus hier alvast helemaal in bouwen. En eventueel kun je die dan later exporten naar Babylon. En dan heb je dus gewoon een file die je in Babylon kan inladen. En dan heb je de hele omgeving al klaar. En dan hoef je, die camera zat er al in. Hè. Je zag er straks dat ik die kolommetjes gewoon kon omdraaien. Dus dan kun je er al doorheen lopen met je pijltje toetsen en dat soort zaken. Die werkt al helemaal. Niet alles exporteert. Je zult een beetje moeten uitvogelen. Soms krijg je gewoon een error van ja, dit ga ik echt niet exporteren. Maar in principe zit daar wel al redelijk wat mooi spul in. Dit is een voorbeeldje van Babylon en de browser. Hij kent iemand dit als Back to the Future. Je ziet dat het rondkijken er al in zit. Ja, en dan ben je wel manier wel mijn pijltjes toetsen nou in één keer niet. We kunnen in ieder geval dan normaal gesproken in het rondkijken. Rondlopen, vreemd. Dat is wel echt mooi spul. En wat ik de oogje even wil laten zien is deze, de physics. Dat ook meteen de hele physics engine in zit. Eigenlijk een beetje hetzelfde als die ballen die we net zagen. Ik kan er een beetje tegenaan duwen en dat soort zaken. Nu werk ik mijn pijltjes toetsen wel. Ik kan daar doorheen navigeren. Er zit allemaal al in Babylon JS. En hier zitten ook actief mensen van Microsoft aan bij te dragen. Dus dat is wel echt een mooi spul. Oké, mijn klok staat op 0. Andere sessies die ik inmiddels al gegeven heb, maar terug te vinden zijn op Channel 9, zijn informatie over hoe bouw ik met HTML5 kennis apps voor Office en hoe bouw ik met HTML5 kennis apps voor Windows. De source code, heb ik beloofd, is down te loaden, master.nl/techdays of scan eventjes de QR-code. En iedereen die dit interessant vond en de source code downloadt en eventjes gegevens achterlaat, die maakt kans om 3 dagen training te krijgen bij ons. En dan zien we elkaar misschien wat langer als een uur en een kwartier. En dat zou ik leuk vinden. Ik sta open voor al jullie vragen. Ik zal dadelijk weggejaagd worden hier, maar kom gewoon eventjes naar me toe. Stuur anders eventjes een e-mailtje, vim op mijn blog of op een andere manier. Ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken dat jullie zo vroeg op zijn gestaan. En ik hoop dat jullie het de moeite waard vonden.